De andere kant op vanuit Utrecht tussen Woerden en Gouda ook 11 kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 van Den Haag, op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 4, ook na een aanrijding. En op de A16 Breda richting Rotterdam gebeurde een ongeluk bij knooppunt Klaverpolder. Het levert nu 7 kilometer file op en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Iedere jongere in Europa zou voor zijn of haar 18e verjaardag een gratis reis door Europa moeten kunnen maken. Dat bepleit CDA-europarlementariër Wim van den Kamp. Zo kweek je meer begrip en inzicht, denkt hij. Onzinnig plan, zegt D66-europarlementariër Matthijs van Miltenburg. Gratis treinkaartjes in een tijd van de vluchtelingencrisis, dat kan echt niet. Zometeen een debat met beide heren. Je kunt alleen doden voorkomen door vluchtelingen terug te sturen naar Libië. Dat betoogt commentator Arend-Jan Boekestein zometeen. En er moeten meer mannen voor de klas. Deze oproep komt van de net afgestudeerde rappende meester Mark Nijkamp. Lesgeven door zowel mannelijke als vrouwelijke rolmodellen is beter voor iedereen. Nee hoor, dat maakt echt geen verschil, zegt Gerda Geerdink. Zij is lector seksenverschillen in het onderwijs. Diversiteit is wat belangrijk is. Straks een debat en een rap. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Meekijken kan via de webcam op nporadio1.nl. Meediscussiëren kan op Twitter en gebruikt dan de hashtag DIDD. Alle jongeren moeten op hun 18e verjaardag de kans krijgen om gratis met een Interrail-pas door Europa te gaan backpacken. Als het aan CDA-europarlementariër Wim van den Kamp ligt, is dat zijn voorstel voor zijn eurofractie om zo snel mogelijk dat realiteit te maken. Maar zijn D66-collega Matthijs van Miltenburg ziet dat totaal niet zitten. Hij verwijt de ChristenDemocraten dat ze voor Sinterklaas spelen, terwijl Europa veel grotere kwesties aan te pakken heeft. Beide heren zitten in de studio in Straatsburg. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Ja, een beetje een moeizame lijn, maar we kunnen u goed verstaan, dus dat komt wel goed.
Oh.
Meneer van den Kamp, u wilt dit al langer?
Dat klopt. Ik heb in 2009 Europese verkiezingen gevoerd. En toen stond in het CDA-verkiezingsprogramma dat het goed zou zijn om de jeugd beter bekend te maken met de Europese Unie.
Ja.
Door ze een maand te laten rondreizen.
Gewoon dus een maand gratis met de trein door Europa?
Ja, dat klopt.
Waarom hebben jullie dat niet bedacht toen wij klein waren?
Ja, er zijn nu ook verschillende mensen die mij een tweet sturen of een mailtje van ik ben 36, dus 2 keer 18. Ja. Zou ik niet daarvoor in aanmerking kunnen komen?
Twee kaartjes.
Ja, het kost zelfs 2 kaartjes.
Ja.
Nee, maar het moet allemaal kunnen, ook financieel. En ja, we hebben nu net in Europa bijna 8 jaar crisis achter de rug. En onze Europese Volkspartij-fractie, waar het CDA van deel uitmaakt, vindt het wel nodig en verstandig om nu eens een keer een positief bericht over Europa uit te stralen.
Ja.
En niet alleen maar zorgen, negativiteit. En het is voor alle jongeren in Europa ontzettend belangrijk dat ze internationale ervaring opdoen. Ik bedoel, als je een jeugdherberg moet zoeken in Warschau, dat is op zich al een experiment. Dus je kan wel zeggen, ja, het is gratis reizen, maar pas op, er zit echt een heel stevig ook educatief element
in. Ja, wat kost het?
Dat weten we niet. Mijn collega zal zo meteen de pers napraten. En die zegt dat het 1,9 miljard kost.
Oh,
nou joh, niemand. Moet het eigenlijk niet eens over hebben, Wim.
Okay. Maar niemand weet op dit moment wat het kost.
Maar u doet voorstellen waarvan u zelf niet weet wat het kost.
Nou, we hebben natuurlijk wel berekeningen gemaakt intern van hoeveel jongeren gaan er aan meedoen en wat gaat het eventueel kosten. Maar zoals u weet is het plan gisteravond op een hoger niveau gekomen.
Daarom praten wij erover.
Juist. De Europese Commissie heeft gisteren aan het voltallige parlement toegezegd. Wij gaan het voor jullie uitzoeken en wij komen rond 1 december met een aanpak hoe het is te realiseren. Want ook de Europese Commissie is à la D66 en à la het CDA op zoek naar positieve signalen over Europa.
Maar het is niet dat u denkt van nou, het past niet zo bij het CDA om ongedekte checks uit te schrijven, bedoel
ik eigenlijk. Nee, maar dit, ik heb het gisteravond, als u mijn debat hebt teruggeluisterd, dan weet u dat het CDA, nog de EVP, ongedekte checks uitschrijft. Het plan wordt nu ingevuld. Bijvoorbeeld een beperking die ik zelf heb aangebracht is dat de jongere het zelf moet aanvragen.
Nou ja, je moet wel even je best doen.
Juist, we gaan dus niet bijvoorbeeld bij stembiljetten dat je die automatisch krijgt thuisgestuurd.
Nee, precies. Je moet er iets voor doen.
Arend-Jan
Boekstein zit hier en die zit te popelen. Wat is er, Arend-Jan?
Ja, ik vind het een prachtig plan. Ik was een enorm verwoed interrailer. Maar Wim, even één opmerking. Gratis bestaat niet, hè? Ik bedoel, links of rechtsom moet er gewoon betaald worden. En dit wordt dan betaald uit de eigen afdrachten. En eerlijk gezegd vind ik het dan niet zo sympathiek om het te hebben over gratis. Het is gewoon niet gratis.
Nou ja, kijk, gratis. Kijk even naar het Erasmus-programma. Kijk even naar andere jeugduitwisselingen.
Dat is een studieuitwisseling, hè?
Dat is een studieuitwisseling waar duizenden studenten uit Europa... en ik denk ook wel duizenden uit Nederland gebruik van maken. Dat kost ook geld. We hebben natuurlijk als Europese Unie twee inkomstenbronnen. Hè, dat zijn onze eigen belastingen, bijvoorbeeld op landbouwproducten en op douane. Ja. En we hebben inderdaad de afdrachten van de lidstaten. Arend-Jan heeft gelijk, niks voor niks. Maar het gaat even om het prioriteren van je financiële middelen.
Ja, precies. En u zegt, dit vinden wij belangrijk. Meneer Van Miltenburg, u wilt het eigenlijk niet over geld hebben. Waar wilt u het wel over hebben? Want u bent hartstikke voor Europa. Dus je zou zeggen, iedereen door Europa laten reizen. Jippie.
Ja, dat is prima. Dat kan ook prima met dat Erasmus Plus programma. Dan ga je voor langere tijd studeren.
Mag meneer Van Miltenburg even meer aan de kant.
Dan kun je ook naar een land reizen. Ik heb daar zelf ook gebruik van gemaakt. Dus heel goed. Dat is echt een investering in je toekomst. En dat willen wij als D66 heel graag. Ja. Investeren in onderwijs. Investeren in toekomstperspectief voor jongeren. Maar dit is echt de categorie gratis bier. Het voorstel van de heer Van der Kamp. Wij investeren veel liever in bijvoorbeeld het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Ik vind het echt onmogelijk, en daarom viel ik echt ook van mijn stoel van verbazing toen ik het plan hoorde, dat in een tijd waarin in heel Europa 1 op de 5 jongeren op zoek is naar een baan, in sommige landen, Spanje, Griekenland, 1 op de 2 jongeren werkloos is, niet studeert, geen stage heeft, dat we dan denken dat we de jeugd een kans geven door een gratis treinkaartje aan te bieden. Ik investeer veel liever in banengroei. Ik investeer liever in onderwijs. Want dat is eigenlijk een investering in de jeugd. En dan neem je de jongeren ook echt serieus. Want dat is een beetje mijn verwijt. De Europese Volkspartij, het CDA van de heer Van der Kamp, nemen eigenlijk de Europese jongeren en met name ook de behoeften van de jongeren op dit moment totaal niet serieus.
Maar je hebt wel tijd als je toch thuis zit.
Ja, maar je hebt ook geld nodig als je op reis gaat.
Ja, maar dat is gratis. Dat is het nou juist.
Ja, maar als je ergens verblijft, dan weet u ook dat u toch ook nog het nodige geld nodig heeft.
Want dat betaalt meneer Van der Kamp niet waarschijnlijk.
Nou ja, misschien dat het volgende plan wordt.
Nee, zeker niet. Ik heb al gezegd, er zit een zekere investering van de jongeren in. Al was het maar voor de verblijfskosten. En meneer Van Miltenburg, als u dan zo stoer bent over de jeugdwerkeloosheid, schaf dan Erasmus af. Maar dat doet u niet.
Nee,
want het elitaire D66 kiest wel voor de HBO en de WO-student. En dit programma is nu juist bedoeld voor de MBO'ers die 18 jaar worden en die geen mogelijkheid hebben om in Erasmus te worden opgenomen.
Nog een keer, Erasmus is een studieuitwisseling. Je studeert in Nederland en je zegt ik ga 3 maanden naar Bologna en dat wordt dan geregeld met hulp van Europees geld.
En vergis u niet, we hebben Erasmus recentelijk ook uitgebreid tot MBO'ers.
Precies, daarom is het helemaal geen elitair programma.
Er blijven duizenden jongeren over die geen Erasmusbeurs kunnen krijgen. Want dat zou in de miljarden lopen.
Nou ja.
En daarvan zeggen wij, laat nu zelfs mensen die 18 worden en die een VMBO-diploma hebben, laat die nou ook eens een keer over de grens kijken. Ja. Want ze komen vaak te werken bij bedrijven die wel in
nou
de
ja,
export zitten.
Meneer Van Miltenburg zegt juist, ze hebben geen werk. En dat is veel belangrijker.
Ja, maar je moet nu niet gaan doen alsof heel Europa werkloos is.
1 op de 5, zei hij net.
Ja, nou, dat getal wil ik dan nog wel eens een keer gemotiveerd zien.
Nou ja, het is gisteren door de heer Juncker ook bevestigd.
Het is. En vergis je niet, beste Matthijs. We hebben gisteren ook een persbericht gehad van de Belgische commissaris, mevrouw Thijssen, dat zij opnieuw 2 miljard euro in de jeugdwerkloosheid stopt.
Je kan het allebei doen, zegt u.
Ja, je moet verschillende categorieën jongeren onderscheiden. Je hebt de hoger opgeleide met Erasmus. Je hebt de MBO'ers, gewone MBO'ers, die een maand door Europa gaan reizen.
Oké, en HBO'ers mogen dat niet?
Jawel, op dit moment is het criterium, want je moet natuurlijk een duidelijk criterium hebben. Op dit moment is het criterium 18 jaar.
Okay.
Als jij 18 jaar wordt en je hebt de behoefte aan om een maand door Europa te trekken, op eigen kosten behouden ze de treinkaart. En vergis je niet, over die financiering gesproken, dat zouden we nog bijna vergeten. We hebben natuurlijk inmiddels overleg gehad met de Europese spoorwegmaatschappijen.
Nou, die willen meebetalen.
En die willen meebetalen, want okay. We willen ook minder mensen. En dat is ook zo'n typisch milieuonderwerp van D66.
Ja, daar heb je niet zo gek aan.
We willen de mensen uit het vliegtuig in de trein hebben.
Ik wil even hier aan Mark Nijkamp vragen. Die zit hier aan tafel. Die is denk ik net 18 geweest wel, hè?
Ja, ik ben 24.
Oké, okay, ja. Nou ja, ietsjes ouder. Maar had jij het gedaan als je op je 18e gratis een maand mocht reizen in Europa?
Ja, absoluut.
Ja, want wat zou je ervan opsteken, denk je?
Nou, de unieke ervaring om andere landen te kunnen bezoeken. En dat kosteloos, dat spreekt elke student denk ik wel aan.
Ja, meneer Van Miltenburg, ze willen wel hoor.
Ja, natuurlijk. Ja, gratis bier vindt ook altijd gretig aftrek.
Maar dit is iets zinniger toch dan gratis bier?
Nou, ik vind het een onzinnig plan. Ik zal u vertellen waarom. Hier gaan echt miljarden in om. Wij hebben
twee.
Dat geld te besteden aan andere zaken die echt topprioriteit zijn voor Europa.
Ja.
De aanpak van de vluchtelingencrisis.
Maar dat kan even goed, toch? Je kan toch ook de vluchtelingencrisis aanpakken als de studenten door Europa reizen?
Ik weet niet dat de bomen tot in de hemel groeien, maar daar geloof ik zelf wat minder in.
U zegt gewoon het geld
dus
op.
Moet keuzes maken. En ik vind echt, Europa moet zich op dit moment bezighouden met de grote uitdagingen. En dit is echt een cadeautje.
Oké,
maar
u bent tegen
cadeautje
dit cadeautje.
Het is heel duur wordt, ja. Want ik zei net al, het is heel leuk om het te willen verbinden aan het verduurzamen van het mobiliteits...
Omdat ze met de trein gaan in plaats van met
het
vliegtuig?
Maar het is heel vervelend, want als je als jongere op Malta woont of op Cyprus, dan
moet je wel
is er
vliegen.
Geen trein.
Oké. Okay. Ja, de laatste vraag is voor Arjan Boekestein.
Dat is meer een opmerking. Ik vind dat D66 gelijk heeft. In Spanje is 60% van de jeugd onder 19 is werkloos. 60% is wel. Nee. Het is heel erg hoog. Ik heb het vanmorgen nog. Heb ik het nagedacht.
De studie nagedacht. Oké, jij zegt er zijn belangrijke dingen te doen.
En die mensen wonen dus bij hun ouders of ze vluchten naar Engeland om een baan te zoeken. Die mensen zijn zo arm dat ze niet eens het eten kunnen betalen tijdens zo'n
interrail. Het is vooral een kwestie van geld, meneer Van der Kamp. Maar als u dat kunt vinden, is denk ik iedereen voor.
Er zijn meerdere soorten jeugd. En als wij Europa moeten gaan afspiegelen op alleen de werkloze jongeren, krijgen we een heel raar Europa.
Okay.
Ik heb nog even twee.
Ja, dan moeten we juist iets aan doen.
De tijd is op. U mag geen nieuwe argumenten meer bedenken en zo. Okay. We gaan het hierbij laten. Ik vond het leuk dat u even bij ons was daar.
Dank u zeer.
Veel plezier.
Bedankt.
Tot genoegen.
Dag.
Het is de dag dat bekend werd dat de Britse songwriter Rod Temperton is overleden. De 66-jarige Temperton schreef enkele wereldhits voor Michael Jackson. De bekendste was Thriller, van het gelijknamige album dat werd geproduceerd door Quincy Jones. Het is de dag dat kunstenaar Piet Mondriaan tot leven kwam in het voetbalstadion van VVV Venlo. Liefst 3500 kinderen vormden met gekleurde bordjes het schilderij Red, Yellow en Blue. Initiatiefnemer Fase zag het spektakel tevreden aan.
Ik vind het niet zo belangrijk of dat we wereldrecords verbreken. Mijn doel is meer om die kinderen een kunstbelevenis te geven die ze nooit meer vergeten. En dat is in ieder geval een hele grote. Maar ik vind het niet zo belangrijk of het een wereldrecord is.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop bekend werd dat voor de Libische kust in 2 dagen ruim 10.000 vluchtelingen zijn opgepikt uit zee. Het is rustig weer en daar profiteren de mensensmokkelaars van. Ze sturen massaal boten vanuit Libië richting Italië en zeker 50 vluchtelingen hebben de overtocht niet overleefd. Er waren in 1 dag 33 reddingsoperaties voor de Libische kust, waarbij 4655 migranten van overvolle boten of uit het water werden gehaald. Arjan Boekestein, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Ja, ik heb een hele harde stelling die mijn ontslag als commentator ernstig zal bespoedigen.
Nou, mooi. Hebben we dat vast gehad.
Maar goed, hier komt hij dan. Je kunt alleen doden op zee voorkomen door vluchtelingen terug te sturen aan de Libische kust.
Oké, jij zegt, ze gaan nu de zee op. Dan zijn er allerlei reddingsacties en dan worden ze meegenomen naar Sicilië meestal. Jij zegt, je moet niet naar Sicilië varen, je moet terug naar Libië.
Weet je wat er gebeurt? Het is nog veel erger. Die verschrikkelijke mensensmokkelaars sturen mensen in gammele rubberbootjes. Omdat ze weten dat ze zelfs bij de kust van Libië al worden gered. Dat is ook nu gebeurd, hè, door Frontex zat erbij, de Ierse marine, ook NGO's doen het. En natuurlijk de Italiaanse kustwacht. Nou, Frontex-man heeft nu gezegd van, ja, ik moet u wel eerlijk toegeven dat het een enorme aanzuigende werking heeft.
Want je hoeft maar een klein stukje die zee op en dan word je al gered.
Precies. En die mensen, die arme drommels die daar verdorie gewoon op zee omkomen, die hebben dus $8.000 aan een mensensmokkelaar betaald. Hè? Het geld is op. Nou, als ze de overkant halen, dan kunnen ze helemaal niet meer door van Italië naar Duitsland. Het is allemaal dicht. Hè. Frankrijk is dicht, Oostenrijk.
Die grenzen zitten dicht, daar kom je niet meer door.
Dus ze komen dus in de tuinbouw terecht. Dan moeten ze voor 100 euro, als ze geluk hebben, per maand werken. Er zijn documentaires over geweest. Dan zeggen ze willen heel graag terug. Maar die jongens hebben helemaal geen geld meer. Die zitten gewoon vast. Heel veel meisjes komen in de prostitutie terecht. Het is gewoon een hel. Maar goed. Hoe kunnen we nou voorkomen dat mensen op zee sterven? Want dat willen we natuurlijk niet. Hè? Dat kunnen we volgens mij alleen maar toe als je die op boten terugstuurt. Maar dan moet je dus ook in Libië een stukje militair beschermen. Dan moet je een kamp maken. Dan moeten mensen goed worden verzorgd.
Je moet eigenlijk een stukje van Libië annexeren. En daar Europa van maken.
Ja, en dan moet je vervolgens daar ook. Alleen daar mag je een asielaanvraag doen. Dat het dus geen zin heeft om op de wilde baren op te gaan. En daar moet ook besloten worden wie de politieke vluchtelingen zijn en wie de economische.
Daar maak je een schifting tussen echte vluchtelingen en economische vluchtelingen, wat natuurlijk ook echte vluchtelingen zijn. En de politieke vluchtelingen, de mensen die voor hun leven moeten vrezen, die laat je dan met een vliegtuig of met een boot die gewoon het goed doet, deze kant op komen.
Exact. Nou, mijn plan zal natuurlijk niet worden uitgevoerd. Want weet je, we leven in een hele harde wereld. Niemand wil. Libië is een wespennest, dat willen we allemaal niet. En bovendien, ja. Het weer wordt straks weer slechter. Dan wordt het probleem via die kant opgelost.
Maar het gaat nu wel hard. 10.000 mensen in 2 dagen. Vorig jaar kwamen ze natuurlijk allemaal via Turkije naar Griekenland. Ja. Toen was er groot politieke onrust. Ik vind dat het nu zo stil is.
Het is hartstikke stil. In Bratislava hebben ze erover gesproken. Toen heeft Renzi gezegd, jullie laat me zitten.
De premier van Italië. Ja,
toen hebben ze gezegd, weet je wat, dan laten we dan naar Afrikaanse regimes gaan. Die moeten vluchtelingen terugnemen. En als ze het niet doen, dan pakken we ontwikkelingsgeld af. Niks van terechtgekomen. Toen zei Merkel, we moeten heel veel ontwikkelingsgeld aan Afrika geven. Maar dat gaat natuurlijk allemaal niet op korte termijn. Dat leidt ook niet tot dat die vluchtelingen
worden beperkt. Waarom lukt het in Turkije wel en hier niet?
Ja, omdat in Turkije had Erdogan, de sultan, had er zelf ook belang bij. Hè? Ja. Want hij door die visumliberalisatie zou eraan vastzitten. En hij kreeg op termijn ook 6 miljard.
Heel veel geld. En dat soort overeenkomsten zijn tot nu toe met Afrikaanse landen niet gesloten.
En Renzi zegt nu ook van, ik wil dat we hetzelfde met Afrika niet doen als in Turkije is gebeurd. Dus alles is aan het schuiven. Maar nogmaals, als je dus mensen wil redden op zee, dat klinkt dus ontzettend goed. Maar juist als je dat doet, dan zullen er nog meer mensen komen. En dus ook nog meer mensen sterven.
Zeg je eigenlijk stop met redden?
Nee, ik zeg niet stop met redden, maar terugsturen naar Libië. En daar in een goed kamp, dat moet ook militair beschermd worden.
Dus een VN-troepenmacht moet er dan heen?
En als de politieke wil er is, dan is dat een betere situatie dan we nu hebben.
Verwacht je dat het gaat gebeuren?
Nee.
Blijft dit gewoon dan, dit speelt al een aantal jaren, dat het in zulke grote aantallen gebeurt. Gaat dat voorlopig zo door, denk je?
Ik ben bang van wel, ja. En dat betekent dus dat er nog veel mensen op zee zullen sterven. En dat hoeft dus niet. Het kan op een humanere manier kan het gebeuren. Als je de schifting zou maken alleen in Libië. En er zijn bepaalde delen van Libië zijn natuurlijk wel veilig.
Waar je zo'n kamp zou kunnen maken.
Ja. Ja.
Ik hoop dat je plan wordt uitgevoerd, maar ik denk het niet.
Ik denk het ook niet.
Dankjewel. Dit is de dag dat bekend werd dat oud-burgemeester Mark-Jan Ane van Ommen de komende 2 jaar gewoon wachtgeld krijgt, ondanks dat hij vorig jaar ontslag nam wegens diefstal. Per jaar ontvangt hij maar liefst 83.000 euro, zo blijkt uit de gemeentebegroting. Ane werd vorig jaar mei betrapt toen hij geld stal bij een groothandel in kleding.
Het gaat om enkele honderden euro's die Ane dus gewoon letterlijk uit een kassa heeft gestolen. Hij had het geld in de hand toen hij nota bene werd betrapt. Op hete daad heet dat dan.
Dit is de dag dat de jeugdspelers van FC Groningen dekking zoeken, omdat ze training krijgen van Sam Shield. De voormalige wereldkampioen kickbox is ingehuurd om de voetballertjes fysiek en mentaal weerbaarder te maken. Shield is 2 meter 12 en won 4 wereldtitels. Hij is eigenlijk gestopt, maar vecht af en toe nog in Azië, waar hij razend populair is. Daar wordt hij dan als volgt door de speaker aangekondigd.
Ogura, 211cm, 132.5kg,
Steeds minder mannen gaan aan de slag als meester op de basisschool. Ze laat het werk liever over aan de vrouwelijke collega's. Bijna 2/3 van de mannen met een afgeronde lerarenopleiding gaat iets heel anders doen. Zo bleek vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sowieso daalt het aantal mannen en neemt de juf op meer en meer basisscholen de overhand. Maar is dat erg en zo ja, voor wie? Bij ons 3 net afgestudeerde meesters. Zij pleiten op een wel heel originele wijze voor meer mannelijke rolmodellen op school. En ook hier Gerda Geerdink, zij is lector seksendiversiteit. En zij zegt dat er geen verschil moet zijn tussen een juf of meester voor de klas. Goedenavond allemaal.
Hey,
Mark Nijkamp, ik wou met jou beginnen. Jij bent al meester. Waarom wil je dat graag worden trouwens? Nou, ik wist eerst niet goed wat ik wilde doen. En toen ben ik eens op een onderwijsbeurs gaan kijken wat er allemaal te bieden viel. Iemand sprak mij aan en sprak zo enthousiast over zijn vak dat ik zoiets had van, nou, wie weet, is dat wel wat voor mij?
Toen ging je naar de PABO?
Ja.
Klas met alleen maar meisjes, vermoed ik.
Nou, ja, dat zou heel mooi zijn. Maar er waren ook een paar jongens bij mij in de klas. We begonnen met 7 jongens, geloof ik. En uiteindelijk van de 100 afgestudeerden stonden er 20 jongens op het podium, geloof ik.
Dus een vijfde?
Ja.
Ja. Dat is wel weinig.
En dat is op zich nog redelijk veel. Want er zijn nog pabo's waarbij dat nog minder is.
Ja, was het een meisjesopleiding?
Nou, ik heb af en toe wel eens gedacht van, moet dit? Maar echt een meisjesopleiding wil ik het niet noemen. Want ik ben met die vier jaar die ik de pabo heb gedaan, heb ik met plezier gedaan.
Ja, maar op welk soort momenten dacht je van, moet dit?
We hadden een module waarbij we voor de kleuters les moesten geven. En dat leek me in het begin helemaal niks. Maar uiteindelijk bleek dat echt ook superleuk te zijn.
Dus... Oké, maar dan moest je even over een drempel heen.
Ja, dat was toch een punt waarop ik dacht van, hey, is het wel iets voor mij? Maar ja, uiteindelijk blijkt het toch dat je iets moet ervaren voordat je echt kunt zeggen van, dit past voor mij of niet. En ik heb het als leuk ervaren.
Ja, en jij wil nu meer meesters voor de klas. Want het is nu wel heel eenzaam inmiddels.
Nou, de school waar ik nu werk ben ik de enige meester. Dus dat is redelijk eenzaam in dat opzicht. Maar wij pleiten inderdaad met onze videoclip en ons nummer voor meer meesters. We hebben genoeg redenen waarom dat zo belangrijk is.
We willen die rap wel graag even horen. Dus ik zeg, ga klaarstaan als jullie willen. Yes. Ik ben niet alleen, want ook hier is meester Menno Bruin en meester Jesper Koreman. Yes. Ze hebben dus een rap geschreven. En die is vandaag op de dag van de leraar gepresenteerd. En we gaan er naar luisteren. Ik moet even een gitaar omgedaan. Koptelefoons opgezet. Komt-ie aan.
Yes. Meester. Ik doe een oproep, ik zoek op en roep op. Maak dit tot een zoektocht, ik zocht en nee toch. Ik zie jongens zonder rolmodel. Want een juf is gezellig, ja zeker dat wel. Maar een meester vertelt net een beetje anders en interpreteert de regels net een beetje anders. Ik zoek medestanders, want er zijn bijna geen meesters meer. Een slechte zaak, want de meester waardeert andere dingen. Regels zonder zingen, van je stoel springen. Maak het lekker energiek, tijd voor techniek. Gitaar voor muziek, maak de schoolkrant stoer met een sportrubriek. Intrinsiek gemotiveerd, wordt gewaardeerd, gerespecteerd. Er wordt geleerd, geconcentreerd, aan de slag. En heb je het werk af? Doe wat voor jezelf en hou het even zacht.
Hey meester, kom je hier voor de klas? Ik wil kunnen zeggen hoe het met de meester was. Van meester, ik heb al 6 jaar een juffrouw, ook wel oké, maar wel een beetje surf. Nou meester, pak je gitaar, laten we voetballen, was het maar waar. Van meester, de maat die is vol, leren wordt pas vet met een meester op school, ja.
Jan, gaan we even klappen.
Dankjewel.
Dit kunnen wij dan weer niet. Kom er weer lekker bij zitten als jullie willen. Yes. Meer techniekles met meesters. Juffen zijn suf. Zingen jullie ook. Meesters vertellen het net even wat anders. Hanteren op een andere manier de regels. Gerda Geerdink is lector seks en diversiteit. Goedenavond, mevrouw Geerdink.
Ja, goedenavond.
Onder de indruk van deze rap?
Sorry. Ik heb hem geluisterd. En ja, wat ik jammer vind van de rap...
Je moet altijd eerst een compliment geven, toch?
Sorry?
Pedagogisch gezien moet je altijd eerst een compliment geven, toch?
Ja, oké. Goeie rap.
Oké,
maar
ja?
Ik vind hem heel stereotyp. Of de wat ze doen in die rap is zeggen alsof alle jongens van voetballen houden en op tafel staan houden. En meisjes dat niet houden. Alsof alle juffen suf zijn en juffen niet creatief zijn. Ze doen alsof jongens allemaal op elkaar lijken, meisjes allemaal op elkaar lijken.
Dat is natuurlijk niet zo, maar het is natuurlijk wel een beetje zo dat jongens net iets liever voetballen en op tafel staan dan meisjes, gemiddeld.
Nou, eigenlijk, als je jongens onderling verschillen meer van elkaar dan jongens en meisjes gemiddeld van elkaar verschillen. En ik denk, we zijn toch een beetje die tijd voorbij dat jongens alleen maar van voetballen houden en meisjes niet van voetballen houden. Ik denk dat zijn we nu net voorbij. Hmm. Meisjes gaan steeds vaker naar technische opleidingen. Misschien daardoor wel wat minder naar de PABO. Hmm. Dus we moeten eigenlijk af van alleen maar verwijzen naar die seksenverschillen.
U zegt het zijn stereotyperingen die het onderwijs niet verder helpen.
Nee, en die juist ongewenste neveneffecten hebben.
Maar...
Want jongens denken sneller van, oh, ik moet blijkbaar stoer zijn, ik moet het leuk vinden om op tafel te staan. Nou, dat vinden niet alle jongens leuk.
Nee, dat klopt.
En meisjes krijgen te horen van, jullie doen dat niet. En terwijl er ook meisjes zijn die graag van de tafel spreken.
Oké, Mark.
Dus nou, wat wij met het lied... kijk, het is natuurlijk heel zwart-wit zoals wij het zeggen, dat klopt. Maar er zit een boodschap achter het lied. En dat is niet zozeer dat juffen dus meer vouwen en suffen zijn... en dat meesters meer voetballen. Dat is het zwart-wit beeld dat we geschetst hebben met dit lied. Alleen de boodschap die erachter zit... dat we willen zeggen dat er juist daar balans in moet zijn. Dat een man ook een rolmodel voor kinderen is. Dat het juist vaak de jongens toch op een andere manier aanspreekt. En dat wij graag willen zien dat het meesterlijk ras niet uitsterft. Dat is de boodschap. Ja,
maar wat je eigenlijk doet is als je bestaande verschillen... bevestigd. Dat doen jullie met dat lied. Hè. Er zijn bepaalde beelden in de samenleving van een jongen hoort zo te zijn, een meisje hoort zo te zijn. En als je dat in een lied bevestigt, dan voelt iedereen, dan versterk je daarmee de seksenverschillen. Als je dit om zou draaien, zo, dan krijg je mensen aan het denken. En dan denken ze van ja, verrek, voetballen, dat zou ook wel voor een meisje kunnen.
Maar mevrouw
juffen
Gering,
kunnen heel stoer zijn.
Mevrouw Gering, Mark zegt het gaat om rolmodellen.
Ja, maar dat is, daar zitten twee foute concepties achter.
Zo.
Enerzijds het idee dat het mannelijke rolmodel bestaat. En ik denk dat hadden we wel begin van de 20e eeuw. Hè. Toen wisten we van een jongen moest opgevoed worden als kostwinner... en een vrouw als huisvrouw. En dat waren bepaalde patronen. En die hadden een rolmodel nodig.
Beetje
de vader
hippie
Janneke
en de eigenlijk.
Moeder. Maar inmiddels willen we al lang niet meer die indeling op basis van seksen.
Okay.
Dus een mannelijk rolmodel is eigenlijk niet meer van deze tijd. En als je dat vraagt aan mensen, dan hebben die ook heel verschillende ideeën bij mannelijke rolmodellen.
Oh ja,
dat varieert van macho voetballers tot iemand die goed kan zorgen. Dus
Mark,
het
jij staat al voor de klas.
Is er niet.
Maakt het wat uit?
Nou, ik de benadering die ik heb naar kinderen, ik zie daar wel verschil in. Het is de benadering naar juffen, waarmee ik heb samengewerkt. En het spreekt een aantal leerlingen net even wel aan.
Ja.
Ja, maar wat ik dan heel belangrijk vind... is dat een leerkracht moet alle leerlingen aanspreken.
Ja.
Dus dat is eigenlijk belangrijk. Want het zal best dat jij ziet dat je het anders doet... dan de collega's op een andere school. Ik denk als je vrouw was, zou je ook verschillen zien met de collega naast je. Of dan denk ik, mensen doen het gewoon...
Dat is natuurlijk altijd zo. Maar mevrouw Gering, er zijn toch wel verschillen tussen mannen en vrouwen... en tussen meisjes en jongens?
Ja, dus er zijn verschillen, maar ik zei straks al... onderling verschillen jongens meer van elkaar dan meisjes.
Maar dan is het voor jongens toch ook leuk om af en toe een man te zien? En misschien van meisjes ook wel?
Ja, ik ben al sinds 2000 bezig met te kijken van... hoe komt het nou dat we geen mannen voor de klas hebben? Dus ik ben daar ook...
Oké, u bent er wel voor.
Zeker voor. Ja. Maar ik denk, je moet niet doen alsof dat een oplossing is voor iets.
Oké.
En wat ik belangrijker vind is dat al die acties... om meer mannen voor het basisonderwijs... die hebben niet geleid tot meer mannen.
Nee,
dus die hebben eigenlijk geen effect. En die hebben vaak wel een neveneffect dat jongetjes denken van... nou, ik vind het niet leuk op school en ik haal geen hoge cijfers... en dat komt omdat ik juffen heb.
Dus dat is ook niet handig.
Arendt-Jan
Boekestein zit hier.
Verkeerde boodschap.
Die is man en die wil heel graag iets zeggen.
Ja, mevrouw Gering, ik had begrepen zelf uit... ik lees de artikelen over, dat is een ontzettend interessant onderwerp. Ik dacht dat wetenschappelijk bewezen was dat jongetjes... als ze alleen maar juffen hebben, dat ze dan toch... minder goed opletten, dat het positiever zou zijn.
Nee. Dat is echt wetenschappelijk is bewezen dat het voor kinderen niet uitmaakt wie er voor de klas staat. Zo, het enige wat er eigenlijk uitmaakt is de kwaliteit van de leerkracht. Hè. Die maakt het verschil. Zo'n leerkracht die de kinderen in de picture heeft. Maar het maakt echt niet uit of er een man of een vrouw.
Een van de andere mannelijke heren wil nog iets zeggen hier.
Ja, op dit moment is er op de scholen niet een weerspiegeling van de maatschappij zichtbaar. Je ziet toch wel meer vrouwen dan mannen.
Ja.
En dat is niet hoe de maatschappij ook in elkaar steekt.
Ja. Nee, maar we hebben natuurlijk ook de teams op basisscholen weerspiegelen. Ook niet de diversiteit in etniciteit die we hebben. Hè. Ook
absoluut.
Niet de beta's, de creativiteit. Dus we hebben in meerdere opzichten homogene teams in het basisschool. En dat vind ik erg. Dus ik denk, daar moeten we meer oog voor krijgen.
Oké, dat vindt u wel. Dat je daar meer een afspiegeling van de samenleving in krijgt.
Ja. Dat zou want je hebt natuurlijk meer diversiteit. Dat leidt echt altijd tot meer kwaliteit. En de kinderen met hun verschillende talenten hebben... gewoon meer kans dat ze gezien worden... als die leerkrachten ook verschillen in talenten.
Ja, nog één laatste opmerking hier aan tafel.
Mannen en vrouwen
Ja, ik ben het zeker eens met deels wat u ook zegt. Maar lesgeven bestaat niet alleen uit het overdragen van kennis. Elke leerkracht moet dezelfde vaardigheden hebben.
Nee, dat zou ik ook nooit, nee.
Maar er gaat heel veel ook om met relaties. En ik denk toch wel dat er andere relaties zijn tussen een meester en zijn kinderen dan soms de juf en zijn kinderen. En dat het ook goed is, maar niet alleen tussen de leerkracht en de kinderen, maar ook de collega's onderling. En wat we vandaag gedaan hebben, heb ik ook besproken met mijn vrouwelijke collega's. En die zien dat ook en die delen ook dat ze het wel fijn vinden om soms eens mannelijke inbreng te hebben.
En meer mannelijke collega's is natuurlijk
maar
ook
leuk. Dus we zetten niet in op de
academische activiteiten van, maar ook op de relatie daarvan.
Gaan we het bij later. Ik zeg hartelijk dank tegen Gerda Geerdink. Zij is lector seksendiversiteit en meester Mark Nijkamp en ook meester Menno Bruin en meester Jesper Koreman. Dank ook aan de CDA-Europarlementariër Wim van den Kamp en zijn D66-collega Matthijs van Miltenburg en Arend-Jan Boekestein. Zometeen Kunststof. Jelly Brouwer ontvangt schrijver en politicoloog Mounir Samuel. En om 20:30 is Langs de Lijn en Omstreken er weer. Met erin een bijzonder interview dat collega Renze Klamer vanmiddag had met Natasja Kampusch. U weet wel dat 28-jarige Oostenrijker dook 10 jaar geleden op nadat ze op haar 10e ontvoerd werd.
NPO Radio 1.